Ik was een tijdje geleden aan het babbelen met een vriendin die op heel, heel korte tijd, ongeveer op dezelfde locatie, twee verschillende exhibitionisten tegen het blote lijf was gelopen tijdens het joggen. Het was niet zeer traumatiserend geweest, maar dat wel een aantal vragen bij haar wakker gemaakt. De vriendin heet Katrien en ze vertelde het zo.
Dus ik was dan rond 3 uur of zo in de namiddag gaan lopen. En dat is zo'n supermooi traject langs het water. En op een gegeven moment reed er een man voorbij in een wieleroutfit. Denk van een jaar of 60 of zo, een beetje kalend. En eerst dacht ik, dus dat is een halve seconde, dacht ik, amai, dat is raar, die heeft 3 handen. Dus die heeft 2 handen op zijn stuur en die heeft... Dus dat, ja, maar ja, in een halve seconde. Hè. Dus die heeft 2 handen op zijn stuur en die heeft een hand aan zijn broek. Maar dan, en in die andere halve seconde, zag ik dan opeens van... Fuck, die heeft gewoon een gat uit zijn broek geknipt waar dat zijn piet gewoon uithangt. En dan, ja, opeens was die voorbij en ik was echt zo... Oh my god, wat moet ik hier nu mee doen? En dat was echt... Ja, maar die heeft ook niet echt naar mij gekeken of zo. Dus dat was... Ik had ook niet... De indruk dat hij aan mij iets wou duidelijk maken. Ik denk dat het vooral voor zijn eigen plezier was. Dus ik dacht ook niet van, ja, zou ik dan nu gaan aangeven bij de politie? Of moet ik dat... Ik vond dat gewoon heel fascinerend, dat die mens dat deed. Ik vond dat vooral een hele creatieve manier van exhibitionisme of zo. Want de klassieke exhibitionist, dat is zo'n man met een lange jas. Of dat je weet ja, dat er iemand in de struiken zit die zich wat aan het bevredigen is of zo. Weet je, dat soort exhibitionisten ken ik. Maar dat vond ik echt een hele opmerkelijke manier. Maar ik heb dan op datzelfde traject een aantal weken later nog een ontmoeting gehad met een exhibitionist. Ik was weer aan het lopen, ik was aan het joggen. Het was zondagochtend. En ik zag onder de brug, dus je loopt eigenlijk onder een grote brug door. En onder die brug, in de schaduw, stond er een man achter een brommer. En een half uur of 3 kwartier later, hè, omdat ik moet terug naar huis, dus ik liep dan de omgekeerde richting, zag ik dat hij daar nog altijd stond. En het eerste wat ik dacht was, amai, het is eigenlijk nog vrij koud en die heeft wel een heel dun broekje aan. En dan liep ik verder en dan opeens zag ik dat die... Dus die man stond achter zijn motor, zijn broek zat op zijn enkels. En die man was zich aan het bevredigen. Dat had ik dus gezien 15 seconden voordat ik hem moest voorbij wandelen. En dat echt, mijn hoofd was zo echt aan het gonzen van, oh my god, wat moet ik nu doen? Dus ik ben dan voorbij gelopen en ik heb gekeken en ik heb geprobeerd om niet gechoqueerd te kijken, omdat ik denk van, dat is wat die mensen willen. Hè? Mensen die graag zich bevredigen in het openbaar, dat mensen daar zo gechoqueerd op reageren of zo. Dus ik heb dan gewoon gekeken en ik heb zo... En ik heb zo nee geschud. Ik heb zo'n hartslagmeter, die was echt wel hoog, mijn hartslag toen. Ja, ik kwam dan thuis en ik was natuurlijk helemaal... Ik was echt zo aan het blazen. Hè. Mijn lief was dan thuis. En ik vertel dat verhaal. Ik zeg, ja, die stond daar en die was zichzelf aan het aftrekken. En ik had daar een foto van moeten nemen. En ik had iets moeten zeggen van, wat stel jij hier aan het doen? En mijn lief zei, nee, jongen, je gaat dat niet moeten doen. Want stel je voor dat hij dan opeens in paniek schoot en dat hij dan in het water duwde of zo. Of dat hij zo, ja, ik weet niet, hoe, omdat hij zo uit zijn bubbel getrokken wordt misschien. Dat hij, ja, je iets aandoet. Maar dan dacht ik wel van, ik had misschien wel op dat moment naar de politie moeten bellen of zo. Ik heb wel echt een goed geheugen, dus ik heb wel spijt dat ik niet gewoon even naar zijn nummerplaat gekeken heb en dat gewoon onthouden heb. Ik ben niet bang om daar nog te gaan lopen, maar ik moet wel zeggen dat ik iedere keer als ik ga lopen, dat ik er wel aan denk. Iedere keer als ik die brug passeer, dan denk ik, oh, hier staat hij. En dan denk ik ook van, als ik hier ooit nog een keer een brommer zie staan, dan ga ik direct die nummerplaat opschrijven. Wat ik mij nu wel afvraag na de 2 ervaringen die ik heb gehad met een exhibitionist, dat is of dat je die mensen uit hun bubbel mocht halen. Had ik die mogen aanspreken? Had ik die moeten wijzen op zijn daad? Of... En waarom doen die dat? Ja.
De wereld van Sophie. Yeah.
this crazy game. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying.
Lenny Kravitz met Low. Heel wat vragen hoorden we bij Katrien, die tot 2 maal toe met een exhibitionist geconfronteerd werd. We gaan ze zo dadelijk beantwoorden met psychiater en specialist Wim Huis.
Radio 1.
Gun me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven twijfels. Vraag stellen en blijven leren, fouten goed maken en het uit proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip doen zeker. En ver te houden van moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om te zeggen, je m'en fout. Ik kan alleen maar geven wat ik te bieden heb. Ik kan alleen maar zeggen het weinige dat ik weet. Ik heb zitten marchanderen, opportunist. Maar met je liefde onderhandelde nu. Stilte haast u, ik pluk wat om mijn memoires. Denk aan alle maanden die zich in mijn borstkas ophoudt. Ik zie een vriendschap, nog altijd even leven dicht. Maar ik los hier een dorp stof van verkleurd papier. Tja, zo gaat dat. Vrienden komen en gaan, en ontgroeide ook de lijfstijl, dat is normaal. Ik ging zowel met de zotste als de beste legionairen. Jeugd van de stad, vooral van de wijken. Ik heb nooit gezegd hoe van belang dat ze van mij waren. Maar ze hebben mijn meiden gevormd tot wie ik na ben. Ik volg de wijsheid, luister naar zijn wilde. Keuzes maken, zaken die bij het leven horen. Ik kan alleen maar geven wat ik te bieden heb. Ik kan alleen maar zeggen het weinige dat ik weet. Ik heb zitten marchanderen, opportunist. Maar met je liefde onderhandelde nu, yeah. Op zoek naar stilte, maar krijg ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik na? En ik weet nog altijd van meer. De nonchalance die ik probeer te laten, zit er nog geld in. Ik maak steeds fout, paradeur dat ik zin. Ik hoop dat ik de mensen rondom mij toch ook iets goed te bieden heb. De waardevoller dat ik word, hoe meer waarde dat ik kan delen. En mag dat toch juist het ware geluk wezen. Ik kan alleen maar geven wat ik te bieden heb. Ik kan alleen maar zeggen het weinige dat ik weet. Ik heb zitten marchanderen, opportunist. Maar met je liefde onderhandelde nu. Ik kan alleen maar geven wat ik te bieden heb. Ik kan alleen maar zeggen het weinige dat ik weet. Ik heb zitten marchanderen, opportunist. Liefde onderhandelde nu.
Toerist Lemsi, die is er nu zaterdag ook bij op de Lage Landen-sessie van Radio 1 in de Roma in Antwerpen. Als jij daar ook bij zou willen zijn, dat kan nog altijd. Er zijn een aantal tickets nog te vinden via radio1.be. Op de E17 van Kortrijk naar Gent sta je in de file tussen Deerlijk en Waregem. Dat komt door een aanrijding op de linkerrijstrook. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40 van Everberg tot even voorbij Sterrebeek. De weg is er wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen traag op de E17 vanaf Kruibeke. Op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E40 naar de kust is er file aan de werken in Aalter. Het verkeer op de Gentse stadsring verloopt erg moeizaam van de Vlaamse Kaai tot aan de Heuvelpoort. En in Antwerpen is de fietserslift aan de Kennedy-tunnel op de rechteroever kapot. Fietsers die kunnen beter via de Sint-Anna-tunnel rijden.
Radio 1. De wereld van Sophie.
We hoorden daarnet Katrien vertellen over haar ontmoeting met twee verschillende exhibitionisten op quasi dezelfde locatie. En we hoorden ook een aantal vragen die bij haar opkwamen nadien. Wat wil die mensen eigenlijk? Wat moet ik hiermee doen? Ik leg ze graag voor aan psycholoog aan het Universitair Forensisch en Psychiatrisch Centrum in Antwerpen, Wim Huis. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, een aantal vragen voor u, hè? Maar misschien beginnen bij het begin. Vanaf wanneer noemen we iemand een exhibitionist?
Dat is een goede vraag. In het psychiatrisch handboek, de DSM heet dat, wordt exhibitionisme omschreven als een seksuele voorkeurstoornis. Mm-hmm. En daarmee bedoelt men dat mensen eigenlijk seksueel opgewonden worden door het tonen van hun genitaliën aan nietsvermoedende andere personen. Ja. Dat moet dan gaan over een periode van minstens 6 maanden. En er moet ook sprake zijn van een zeker lijden. Dat kan bij de persoon zelf zijn, maar dat kan natuurlijk ook bij de slachtoffers zijn.
Ah, ja, ja, ja. Seksuele voorkeur, zegt u, is dat dan iets wat aangeboren is? Of is dat iets wat aangroeit, is een slecht woord, maar wat je bij jezelf ontwikkelt?
Ik denk dat waarschijnlijk ook hier een combinatie van de twee is. Nu, bij exhibitionisme heb je het dwangmatige aspect speelt een heel grote rol. Dus waarschijnlijk is de biologische component bij deze stoornis sterk aanwezig. Het is ook zo dat veel exhibitionisten beginnen eigenlijk al op vrij jonge leeftijd met hun gedrag.
Wat is zo een jonge leeftijd dan?
Ja, de meeste, bijna meer dan de helft, rapporteert dat ze eigenlijk rond de leeftijd van 10 à 16 jaar al begonnen met het eerste exhibitionistisch gedrag te stellen. Nu, dat gaat dan natuurlijk niet om, hoe zal ik zeggen, de losbandige puber die in een zatte bui op een fuif zijn broek afsteekt. Ja. Daar hebben we het dan niet over, maar we hebben het echt over mensen die een aandrang voelen opkomen om zichzelf naakt te tonen aan mensen die daar totaal niet om gevraagd hebben.
Ja, ja. Klopt het dat het vooral mannen zijn die het doen?
Ja, maar het is zo dat er zijn ongetwijfeld ook vrouwen. Mm-hmm. Alleen die zien we bijna niet. Nog in de hulpverlening, nog in het juridische systeem. Dus je ziet eigenlijk dat als je kijkt naar de prevalentie, hoe vaak dat het voorkomt, is het ongeveer 2-4% van de algemene bevolking, van de mannelijke algemene bevolking, die die stoornis vertoont. Wat toch een aanzienlijk aantal is.
Ja, 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 ja. Het feit dat het bij vrouwen dat men het niet ziet of dat het niet opgemerkt wordt, is dat omdat men voor vrouwen andere standaarden heeft? Dat een vrouw die haar borsten ergens toont misschien minder offensief gepercipieerd wordt?
Ik denk dat dat zeker een rol speelt. Men legt wel eens uit aan de hand van een boutade. Als een vrouw naakt voor het raam staat en een man passeert en kijkt ernaar, dan is de man de voyeur. Als een man naakt voor het raam staat en een vrouw passeert op straat en ze kijkt naar hem, dan is de man de exhibitionist.
Ja, ja.
Dus het wordt wel eens gezien dat de man altijd de actieve rol aanneemt en dus ook de dader is.
Ja, ja.
Terwijl dat het ongetwijfeld ook zo is dat er ook vrouwen zijn die diezelfde aandrang ervaren, maar zoals je zelf zegt, wordt het door de slachtoffers, de mannen dan zal het in dit geval vaker zijn, wordt het niet als zo bedreigend ervaren.
Ze voelen zich niet zo gauw een slachtoffer.
Klopt. Plus ook, we weten uit onderzoek dat het aangiftepercentage van slachtoffers is extreem laag.
Ja? Algemeen, mannen en vrouwen?
Algemeen. Dus als je kijkt bij vrouwen bijvoorbeeld, amper 9% dient klacht in, nadat ze slachtoffer geweest zijn van exhibitionisme.
Ja, 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 dat zei Katrien ook al. Moet ik hier iets mee doen? Moet ik hiermee aan de slag?
De meeste mensen doen er dus helemaal niets mee. Als je kijkt naar de mannen die slachtoffer worden van exhibitionisme, dan is er eigenlijk quasi niemand, 0% eigenlijk, die daarvoor klachten
heeft. Ja. Klassiek is het beeld van de man met de lange overjas, hè, die hem dan wijd opentrekt. Zo kan je trouwens ook carnavalskostuums kopen en zo. Maar zoals het verhaal van Katrien daarnet aantoont, zo gebeurt het niet heel vaak. Exhibitionisten lijken wel erg creatief te zijn met hoe ze zich tonen dan, hè?
Absoluut. Ik denk dat het stereotype beeld van de man die met de lange overjas ergens in een bosje staat en zich dan exhibeert, dat bestaat nog altijd. Maar je hebt inderdaad ook mensen die een pak creatiever zijn en zelfs, zoals in het voorbeeld van uw vriendin gegeven werd, een speciaal kledingstuk gaan ontwerpen om zich te exhiberen.
Ja, dan zit daar toch heel wat gedachte achter. Hè? Dan zit daar toch thuis een plan achter, een hele gedachtegang van hoe kan ik dit het beste aanpakken, wat zou handig zijn, ik moet hier materiaal voor gaan kopen. Het is zeer met voorbedachte raden. Is dat altijd zo?
Het is een combinatie van enerzijds een zekere impulsiviteit en een dwangmatig aspect, waarin mensen het gevoel hebben dat ze het niet kunnen controleren. En anderzijds ook, mensen zijn er vaak mentaal heel vaak mee bezig en zullen inderdaad ook zich voorbereiden op hun feiten plegen door bijvoorbeeld bepaalde kledingstukken te gaan uitzoeken die meer geschikt zijn of niet. Ja. Bijvoorbeeld een van mijn cliënten die had bijvoorbeeld een bepaalde jeansbroek, zo van die modieuze jeansbroeken met gaten ingescheurd, maar hij scheurde die gaten dan zo ver open totdat eigenlijk, dat je eigenlijk zijn penis kon zien.
Ja.
Hij droeg geen ondergoed, met andere woorden. En hij zette zich dan op een terras en hij bleef daar gewoon een hele tijd zitten en genoot ervan dat hij af en toe mensen zag die zijn penis opmerkten en dan schrokken, maar gewoon weggingen. En hij verwijderde zich eigenlijk pas uit de situatie wanneer dat hij merkte van oei, Hier gaat iemand iets mee doen of iemand zal hier de politie verwittigen en dan pas ging hij eigenlijk weg.
Ja, ja. Wat wil de doorsnee-exhibitionist eigenlijk? Wat hoopt hij te bereiken bij de persoon die hem ziet? Is het dat een soort geschokte reactie?
Eigenlijk de reactie voor veel mensen doet hij er niet toe.
Ah ja.
Nee, dus vaak is het zo dat eigenlijk een gedrag, de aandrang die er naartoe leidt, dat die zich opbouwt. Het is echt een dwangmatig aspect van ik moet dit doen, ik moet dit doen, ik wil dit doen. En die bouwt zich zo hard op tot uiteindelijk het exhibitionistische feit plaatsvindt. En dan vindt er eigenlijk een soort ontlading plaats daarna.
Maar dat is een zeer persoonlijke belevenis.
Ja, ja, absoluut. Je hebt wel mensen die inderdaad op zoek zijn naar een bepaalde reactie die iemand willen shockeren, die iemand... Sommigen willen zelfs mensen angst aanjagen. Andere mensen hopen net om een geïnteresseerde reactie uit te lokken. Maar het is niet zo bijvoorbeeld dat exhibitionisten hopen dat een slachtoffer naar hen zal toekomen en seks met hen zal hebben.
Ah ja, dat zou voor de exhibitionist dan te ver gaan.
Dat zou voor een groot deel een afknapper zijn, ja.
Ja, 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 ja. We hadden een reactie van een luisteraar, Hildegarde, die op dezelfde plek waar Katrien iemand gezien had, ook een exhibitionist gezien heeft. En die zocht wel met haar contact met de vraag om hem te helpen. En zij heeft daarop geantwoord, hier heb ik nu geen zin in. Dat is wel uitzonderlijk dat de exhibitionist ook het slachtoffer aan gaat spreken.
Meestal hoor je inderdaad gewoon dat een exhibitionist gewoon zijn ding doet, zich naakt toont of zijn geslachtsdelen gewoon toont. Ongeveer de helft ervan masturbeert zichzelf daarbij ook, dus ook niet iedereen doet dat. Mm-hmm. Dat ze het slachtoffer ook gaan aanspreken, dat gebeurt wel eens dat ze effectief gaan vragen dat iemand zelf hem bijvoorbeeld manueel bevredigt. Dat hoor je niet zo heel vaak.
Nee. Ja, ja, ja. Ja. Zouden sommigen overgaan tot actie en effectief iemand fysiek gaan aanranden?
Het onderzoek toont aan dat in het overgrote deel van de gevallen niet het geval is. Dus eigenlijk, je hebt weliswaar een hoog hervalscijfer bij exhibitionisten, maar slechts, men schat ongeveer 5-10% gaat over tot het plegen van wat wij dan noemen hands-on delicten. Dus een exhibitionist wordt gezien als een hands-off delict, dus waar er geen fysiek contact is met een slachtoffer. Terwijl dat een hands-on delict dan gedefinieerd wordt als dat er een fysieke aanraking of contact is met het slachtoffer zelf. Dus slechts 5-10% escaleert, zeg maar, in hands-on feiten. Mm.
Wat zou u aanraden als je ermee geconfronteerd wordt? Wat doe je dan het best?
Goh, als ik zelf... Ik vind het heel moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Maar ik denk dat het sowieso wel beter is om de politie te verwettigen.
Ja.
En dat is dan niet zozeer vanuit een repressieve oogpunt dat ik dat zeg, omdat ik vind dat elke exhibitionist moet gestraft worden. Dat is zeker niet wat ik daarmee bedoel. Ik bedoel daar eerder mee, die mensen lijden vaak onder hun gedrag en zoeken pas hulp wanneer ze op de vingers getikt worden, bijvoorbeeld door het gerecht. En dan zie je vaak dat mensen eigenlijk al tientallen jaren met die problematiek worstelen, daar heel veel onder lijden, tot zelfs suïcidegedachten of suïcidepogingen toe. En dat kleine duwtje die de politie het gerecht hen dan geeft van kijk, nu moet het stoppen, we leggen jou een behandeling op, is dan vaak hetgeen dat ze net nodig hebben om die stap te zetten.
Ja. Er zit een heel groot verschil, merk je vaak, in hoe mensen reageren op exhibitionisme. Sommigen zijn, vinden dat een grappig voorval en gaan daarmee op café uitpakken als een soort hilarisch voorval van de week. Anderen zijn dan weer zeer getraumatiseerd. Hoe komt het dat die reacties daarover zo ver uiteen kunnen liggen?
Ja, ik denk dat dat vooral met persoonlijke karakteristieken niet van het slachtoffer zelf in de eerste plaats. Sommige mensen zijn daar nu eenmaal vatbaarder voor. Maar ik denk dat er ook een groot verschil is tussen het soort van exhibitionistisch gedrag. Zoals Catherine in haar getuigenis ook aangaf. Ja, iemand die voorbij fietst en in een fractie van een seconde zie je van die man fietst met zijn penis bloot, wat is dat nu? En die fietst gewoon weg. Ik had me voorstellen dat dat op café een grappig verhaal wordt van amai, je moet nu zien wat ik gezien heb. Maar een ander voorval, bijvoorbeeld van een vriendin van mij, die s'avonds laat in een gebouw alleen aanwezig en plots staat er een man voor haar die zich aan het masturberen is en die haar de uitgang verspert. Ja, dat is een heel ander verhaal. En begrijpelijkerwijs heeft zij daar heel lang ook last van ondervonden.
Dat is gewoon angstaanjagend, dat begrijp
absoluut.
Ik. Blijft u vooral even zitten, meneer Huis. Ik wil zo meteen u een interview laten horen met een exhibitionist zelf. We hebben wat heen en weer geschreven met iemand die op dit moment in behandeling is. Maar eerst muziek.
Radio 1.
Sobriety, more than twist in my sobriety. foggy. You're pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety.
Tanita Tikaram met Twist in My Sobriety. Over exhibitionisme hebben we het vandaag. Ongevraagd je blote lichaam aan iemand tonen. Waarom doen mensen het en hoe ga je er best mee om? We hebben onze vragen ook eens voorgelegd aan iemand die zelf in behandeling is voor exhibitionisme.
Radio 1. De wereld van Sophie.
De persoon met wie we communiceerden, die wilde liever niet op band opgenomen worden uit privacyoverwegingen. Dus we hebben het interview schriftelijk gedaan en een acteur vertelt u zijn antwoorden. Het gaat hier over iemand, een prille twintiger, die er geregeld oudere vrouwen de stuipen op het lijf joeg met zijn blote lichaam.
Ik toonde mezelf en masturbeerde in het openbaar. Voornamelijk voor de kick, denk ik. Het is een fantasie die uit de hand liep en dan ook bleef hangen. Ik deed het ongeveer één keer per maand. Meestal in parken of op andere plaatsen waar er redelijk wat groen was en het dan ook niet altijd druk was. Het gebeurde niet impulsief, maar echt plannen deed ik het ook niet. Meestal begon met een seksuele opwinding. Dan begon mijn fantasie te groeien om het te tonen en wanneer die dan een tijdje bleef hangen, ging ik uiteindelijk over tot actie. Mijn eerste keer was bijna 10 jaar geleden, maar ik herinner me niet alle details meer. Ik weet wel nog dat ik toen niet door iemand ben gezien. Dat durfde ik toen ook nog niet. In het begin liet ik me niet duidelijk zien aan mensen. En was mijn fantasie dat het kon gebeuren ook voldoende. Maar naarmate dat die fantasie sterker werd, begon ik ook meer risico's te nemen. En er ook echt voor te zorgen dat ik werd gezien. Fysiek contact heb ik nooit gehad met mijn slachtoffers. Dat was ook niet mijn bedoeling. Ik was ook niet op zoek naar een specifieke reactie. Wanneer iemand gechoqueerd reageerde, voelde ik me achteraf ook zeer slecht. En had ik liever dat zoiets niet gebeurde, al is dat moeilijk natuurlijk. Het was pas toen ik in aanraking kwam met het gerecht, dat het echt tot me doordrong dat ik op het slechte pad was. Omdat ik mezelf niet goed begreep waarom ik exhibitionistische fantasieën had en hoe ik er dan ook mee moest omgaan. En ik voelde toen wel aan dat ik baat zou hebben bij therapie. Ik ben dan ongeveer 6 jaar geleden begonnen met volgen van therapie. Ik word nu begeleid door een psycholoog en een psychiater en ik kom regelmatig op gesprek om mijn problematiek te bespreken. Maar ik praat met hen ook over andere zaken in mijn leven die mogelijk invloed kunnen hebben op mijn probleem. En ik vind dat ik er veel aan heb. Ik kan er nu over praten en ik heb geleerd beter na te denken over hoe ik me voel. En dat maakt het ook al wat makkelijker om ermee om te gaan. Ik heb sinds kort ook een vriendin, maar ze weet er nog niet van. Ooit wil ik het wel vertellen. Want ik vind dat over mijn problematiek praten helpt. Alleen weet ik nog niet goed hoe ik dat ga aanpakken. Voorlopig kan ik er alleen nog over praten met mijn therapeuten. Soms denk ik wel aan de gevolgen van wat ik heb gedaan, maar ik probeer actief om dat niet te doen. Omdat ik me gewoon zo hard schaam voor wat ik heb gedaan en me dan ook heel slecht voel en kwaad ben op mezelf wanneer ik eraan denk. Ik begrijp dat exhibitionisme strafbaar is. En ik begrijp dat exhibitionisme simpelweg niet kan. En dat dat zeer chockerend kan zijn voor de slachtoffers. Een ex-vriendin van mij is ooit slachtoffer geweest van een exhibitionist. En toen ze me dat vertelde en ik besefte hoe van streek ze hierdoor was, heeft dat me echt geraakt. En ik heb zelf natuurlijk spijt van wat ik heb gedaan. Ik begrijp dat wat ik doe echt niet kan. Ik schaam mezelf hiervoor dan ook heel hard. Maar ik probeer dit verleden achter me te laten. En zo goed mogelijk mijn best te doen om op de toekomst te richten. Ik hoop dat ik met deze getuigenis mensen inzicht geef in het leven van seksuele delinquenten. En ook hun kant van het verhaal kan laten horen. Ik hoop het taboe een beetje te kunnen doorbreken en meer begrip te vragen voor mensen die met dat soort problemen kampen. Want vaak zijn het wel gewoon goede mensen. Ook zij willen zich gewoon terug normaal integreren in de maatschappij.
I'm alone in a box of stone. When all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me but they are lying. I've been lonely, alone in a box of my own. And this is a place wasn't easy getting used to this. I used to scream, but it's not true. And it's only when the door is locked that nobody enters. This mine had been open till your demise, but now that come, well, who am I? What have I done? What have I done?
I've been lonely, alone in a box of my own. They claim to be near me, but they are lying. It's not true. I've been lonely, alone in a box of my own. This is the place I now belong.
It's my hope, hope. I have met lovers who've slept and wept, promises to stay has never been kept. This bare truth of which most won't share, I hope you share.
Van Benjamin Clementine is het Cornerstone. En daarvoor hoorden we de getuigenis van een exhibitionist in behandeling, vertolkt door een acteur. En daar praat ik graag nog even over voort.
De wereld van Sophie.
Met psycholoog en expert Wim Huis. We hoorden in de getuigenis dat de persoon in kwestie in behandeling is. U doet ook dat soort behandelingen.
Dat klopt.
Hoe ga je daarmee te werk?
Wel, de meeste mensen die bij ons in behandeling komen, komen in een gedwongen statuut. Dus die komen via het gerecht bij ons terecht. Dus ze zijn verplicht om, als een van hun probatievoorwaarden bijvoorbeeld, een behandeling te volgen.
Mm-hmm.
In ons centrum werken wij sterk cognitief gedragstherapeutisch, omdat dat ook de therapie is die het meest aangetoond heeft dat hij daar resultaat mee kan boeken, gecombineerd met medicatie, indien nodig. Het is niet bij iedereen dat er medicatie wordt toegediend, maar als dat een hulp kan zijn in de therapie, wordt dat ook toegepast.
Ja.
De behandeling zelf, het cognitief gedragstherapeutische luik, is eigenlijk in de eerste plaats een heel nauwgezet in kaart brengen van de problematiek. En we kijken inderdaad, zoals ook in de getuigenis aan bod kwam, we kijken ruimer dan alleen het seksuele. Want natuurlijk, seksualiteit is geen geïsoleerd stukje van iemands persoon. Mm-hmm. Dus we kijken ook veel ruimer naar andere probleemgebieden, ook naar gebieden waar dat mensen het zeer goed op doen. En dan proberen we dat eigenlijk in een soort, wat wij noemen, een probleemsamenhang te gieten. Dat is eigenlijk waarin dat alle verschillende probleemgebieden aan bod komen en hoe dat die met elkaar gelinkt zijn.
Ah, ja.
We onderzoeken dan ook wat dat de functie is van het gedrag, van het exhibitionistische gedrag. Dus wat het voor die persoon is waar hij precies naar op zoek gaat. Gaan ook op zoek naar zinvolle alternatieven daarvoor. En anderzijds kijken we of dat er eventueel medicatie kan helpen. Daarbij.
Dat is niet in alle gevallen nuttig.
Dat is niet altijd zo. Vaak zullen we eerst proberen om het zonder medicatie aan te pakken. Maar medicatie kan voor heel veel mensen een enorme verlichting zijn van een problematiek.
Ah, dus, ja. Welk soort medicatie is dat dan? Zijn dat libido-verlagende middelen?
Libido-verlagende middelen zijn een mogelijkheid, maar is pas in laatste instantie. Omdat dat zeer ingrijpende medicatie is ook. Mm-hmm. Dat is de zogenaamde chemische castratie. In eerste instantie wordt er altijd gekeken of een hoge dosis van antidepressiva, dat is dan specifiek de SSRI's, wordt dat genoemd, of dat die ook kunnen soelaas bieden. En vaak is dat ook zo. Ja. Veel exhibitionisten die bij ons in behandeling komen, hebben al tientallen therapieën geprobeerd en niets werkt. Of ze hebben zelf geprobeerd om te stoppen. Het lukt niet. En dan plots krijgen ze die medicatie toegediend. En dan merken ze een enorm verschil. Dus dat de drang die ze zo lang al ervaren, dat die plots een heel stuk minder is.
Als je zegt dat mensen vaak al zoveel dingen geprobeerd hebben, dan is het duidelijk erg moeilijk te behandelen of af te leren.
Dat klopt. Ik denk dat de hervalcijfers bij exhibitionisten, dat zijn bij wijze van spreken de slechtste leerlingen van de klas bij de seksueel delinquenten.
Ja?
Die hun hervalcijfers zijn het hoogste. Dus men weet uit onderzoek dat bijvoorbeeld ongeveer 25% hervalt, maar als we dan in rekening brengen dat slechts 9% van de slachtoffers klachten dient, dan kunnen we ervan op aan dat dat een zeer, zeer grote onderschatting is van het hervalcijfer.
Dat is zo gek als je bijvoorbeeld de getuige hoort vertellen, hij beseft wel heel goed dat wat hij doet niet kan. En wat dat teweeg brengt bij de slachtoffers. En toch kan hij het niet laten. Dat moet een overweldigende dwang zijn of drang zijn.
Klopt. En ik denk dat misschien wat te vergelijken is met mensen die met OCD-klachten kampen. Die bijvoorbeeld 20 keer voor het huis uitgaan het gasfornuis gaan controleren of dat het wel zeker dicht is. Dat is ook een drang die men omschrijft die niet tegen te houden is, die oncontroleerbaar aanvoelt. Ze moeten eraan toegeven. Mm-hmm. Dus dat toont ook de hardnekkigheid van het probleem.
Ja.
En als je er nog eens bijvoegt dat bij exhibitionisme heb je dan ook nog eens een heel sterke bekrachter, namelijk het zichzelf masturberen vaak achteraf, na de feiten, waardoor dat het gedrag ook nog eens telkens bekrachtigd wordt. En ook meer verankerd wordt nog, zeg maar.
Je zei daarnet, de meesten komen bij ons terecht nadat ze met het gerecht in aanraking zijn gekomen. Zelden spontaan. Wat houdt hen daarin tegen?
Voornamelijk schaamte.
Ja.
Schaamte om met een probleem naar buiten te komen. Ook de schrik eigenlijk om dat... Ze weten dat het strafbaar is, zoals je ook hoort in de getuigenis. Men weet dat het strafbaar is en men heeft ook schrik om dan dat aan iemand anders te gaan vertellen. Men wil natuurlijk niet in de gevangenis terechtkomen daarmee.
Ja, wat is zo de straf die je als exhibitionist kan krijgen?
Daar is een heel grote, over de jaren heen een heel grote verschuiving in gekomen.
Ja?
Als we dat bekijken in de jaren 70, 80... werd dat heel sterk geminimaliseerd, ook door de politiediensten. En dan kreeg je vaak de wijkagent die langskwam en die zei van allee, George, zit er nu weer al uw broek gaan afsteken?
Staat hier weer.
Voilà. En die kwam je op de vingers tikken. Dat gebeurde een tiental keer. En uiteindelijk kon de politieagent bij wijze van spreken niet anders meer dan een PV opstellen. Dat PV kwam dan uiteindelijk bij de procureur terecht, die dan zei van, allee, kom, George, stop daar nu een keer mee. Ik zal het dossier hier nog bij mij houden, voor het naar de rechtbank gaat. Maar dan merk je van, dat zij al jaren verder. Mm-hmm. En is er nog altijd geen veroordeling geweest. Terwijl dat nu, als iemand nu betrapt wordt daarmee, dan merk je dat, dat er heel snel een juridisch gevolg aan gekoppeld wordt. Dus het is niet meer de politie die één keer op de vingers komt tikken en zeggen van, niet meer doen. Mm-hmm. Het is onmiddellijk met het grove geschut. En dan krijgen mensen vaak in eerste instantie een probatiemaatregel opgelegd.
Ja, en dat is dan bijvoorbeeld... gaat het dan over enkelbanden? Of?
Nee. Een enkelband is eigenlijk een vervanging voor een gevangenisstraf.
Ja.
Het is pas in extremere gevallen dat exhibitionisme leidt tot een effectieve gevangenisstraf.
Ja.
Maar wat je natuurlijk wel ziet, mensen krijgen een probatiemaatregel, dienen zich aan bepaalde voorwaarden te houden voor enkele jaren. Als ze zich daar niet aan houden, dan kan natuurlijk de voorwaardelijke straf effectief worden, waardoor ze alsnog in de gevangenis terechtkomen. Maar de rechter geeft hen vaak wel een tweede kans, zeg maar.
Oké. Is het iets wat je zou kunnen voorkomen? Tijdig opsporen en behandelen voor het problematisch wordt?
Ik denk dat een zekere sensibilisering wel zou kunnen helpen. En ik denk dat dat zowel aan de kant van de slachtoffer zit van doe meer aangifte hiervan. Maar ook, denk ik, naar daders toe. Ja, op dit moment heerst er een zeer repressief klimaat als het gaat over seksuele delinquentie. Dus ook bij exhibitionisme merken we dat. En net dat repressieve, mensen voelen aan van de maatschappij, die is hier extreem negatief tegenover. Net dat maakt ook dat mensen niet durven in therapie gaan.
Mm-hmm.
Die zeggen, ja, ik zal het wel proberen zelf op te lossen. Maar ja, dat lukt dan niet, totdat ze uiteindelijk tegen de lamp lopen. Bijvoorbeeld bij pedofilie bijvoorbeeld hebben we nu de hulplijn, Stop It Now.
Ja.
En dat zorgt er ook voor dat er maatschappelijk ook een andere blik ontstaat op die problematiek.
Mm-hmm. Mm-hmm. Stel dat er nu iemand zou luisteren die denkt, ik worstel hiermee. Waar kan die terecht? Zijn daar zo bijvoorbeeld van die bellijnen, e-mailadressen, centra, waar die terecht kunnen?
Een hulplijn voor exhibitionisten hebben we nog niet. Maar wat er wel is, in elke regio is er eigenlijk wel een gespecialiseerd centrum. Vaak is dat een centrum voor geestelijke gezondheidszorg of een CAW. Waar mensen terecht kunnen met een problematiek. Ja. Die mensen zijn erin gespecialiseerd in die behandelingen. En kunnen daar ook geholpen worden.
Oké. Dus daar kan je terecht als je geholpen wil worden. Heel erg bedankt. Ik vond het zeer verhelderend en interessant. Psychiater, nu zeg ik het weer. Psycholoog is het, Wim Huis.
Graag gedaan.
Radio 1.
Fill my fire.
heart.
You never broke my heart, but you tried. You never broke a love when you lied. I was a little kid, just a child. I was looking like running wild. For our horses hauled, for all the shots we called, it was you who made me the player we call. The beauty of it all, I knew I had to fall like a player. But that was false alarm, so you said you didn't mean no harm. Faint regret with every bit of charm that you had. You made me pit the arms, wave the bat. I had a heart too big, I was a dog to kick. You used to care a lot for the blame. I know you never meant to go. Why you made me show you the blame.
De player van Daan. Het is 10:55. Zometeen is er het nieuws van 11:00. En dan gaan we door met de wereld van Sophie.
1 op 1000 kinderen wordt getroffen door reuma. Weinig mensen begrijpen de ernst hiervan. Onderzoek naar kinderreuma is afhankelijk van giften. Zonder uw steun kunnen we de strijd tegen kinderreuma niet winnen. Maar samen, hand in hand, maken we een verschil. Dit jaar organiseren we sponsorlopen in Vlaamse scholen ten voordele van onderzoek naar kinderreuma. Ook jij kan ons steunen. Meer info op r-euma.be. Dat is r-euma.be. Merci.
Voor je aluminium ramen, deuren of veranda kies je voor de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium Vakman. Ontdek ons ruime gamma op saparamen.be.
Op ikwilstarten.be van Acerta kan je snel en eenvoudig zelfstandig worden. En dat is goed, want als beginnende zelfstandige ben je liever bezig met het ontwerp van je visitekaartje.
Voilà, mijn naam op mijn visitekaartje.
Je visitekaartje uit te delen.
Voilà, mijn visitekaartje in uw portefeuille.
En klanten binnen te halen.
Voilà, mijn offerte in uw mail.
Want ja, dat is ook belangrijk. Snel en eenvoudig zelfstandig worden, dat kan op ikwilstarten.be. Het startersplatform van Acerta natuurlijk. Acerta.
Carlos herstelt, Carlos vervangt.
Sterretje in uw vooruit? Laat het nu herstellen. U kan alles makkelijk zelf online regelen, waar en wanneer het u past. Superhandig en alleen bij Carglass.
Boek nu een afspraak op carglass.be via PC, smartphone of tablet.
In Arendonk is N-VA de grootste partij. Nochtans vangt de gemeente een van de grootste groepen vluchtelingen in Vlaanderen op. Kleurt geel roder dan we denken? Of zit de lokale politiek gewoon complexer in elkaar? De regiojournalisten van het Nieuwsblad brachten de politieke kleur van alle 308 Vlaamse gemeenten in kaart. Krijg inzicht in de kleur en het beleid van jouw gemeente. Ga naar nieuwsblad.be/stem en lees tot het einde van het jaar voor maar €40. Het Nieuwsblad. Lees mee. Leef mee.
In radiospots voor zelfstandigen hoort u vaak dezelfde typische clichés, zoals...
Wij staan altijd klaar voor u.
Wel, om eerlijk te zijn staan wij niet altijd klaar voor u. Dit weekend moet ik bijvoorbeeld naar een trouwfeest. Maar onze bedrijfsvoertuigen die...
staan wel altijd klaar voor u.
Omdat u ze volledig kan personaliseren voor uw beroep. Geniet nu van een financiële renting van 0,99% op de Volkswagen Transporter. Aanbod voorbehouden aan professionals. Info en voorwaarden op volkswagencommercialvehicles.be.
Nu bij Mediamarkt Samsung Mania. Geniet van exclusieve voordelen op een heleboel producten. Zoals een Samsung Edwash wasmachine waarbij je kleding kan toevoegen tijdens het wassen voor maar €422. Dat is €177 goedkoper. Ontdek alle voordelen nu in onze winkels en op mediamarkt.be.
Van 17 tot 23 september is er een week lang extra controle op zwerfvuil. En we willen langs deze weg laten weten dat de volgende excuses niet gaan pakken.
Dat bliksken op straat, ja, dat is voor mensen met een ijzertekort.
Nee.
Die bananenschil, ja, maar dat gaat ooit een prachtige boom worden.
Ook niet.
Normaal gezien het met een hond dat op.
Nee, maar leuk geprobeerd. Extra controle op zwerfvuil van 17 tot 23 september. Meer info op mooimakers.be. Een campagne van...
Mooimakers!
Met steun van Vlaanderen.
Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa. Hij maakt je aluminium ramen en deuren volledig op maat. in zijn eigen atelier en komt ze ook zelf plaatsen. Kies voor vakmanschap. Kies voor Sapa.
Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium Vakman. Aluminium ramen, deuren en ook veranda's. Meer info op saparamen.be. Sapa, aluminium is ons vak. Radio 1.
Altijd benieuwd.
11 uur, een goeiemorgen, nieuws met Bert Lauwers. De Consumentenombudsdienst stapt naar de rechter. De dienst wil dat 6 energieleveranciers stoppen met het aanrekenen van jaarkosten aan klanten die van leverancier veranderen. Volgens de wet kan een klant zonder extra kosten van leverancier wisselen. Maar door afspraken tussen de leveranciers en minister van Consumentenzaken Chris Peeters mogen leveranciers toch bepaalde kosten aanrekenen. En sommige leveranciers rekenen daarbij een volledig jaar aan, ook als iemand in dat jaar maar enkele maanden klant is geweest. En dat kan niet, zegt ombudsman Erik Houtman.
Op basis van de klachten, hè. We hebben dus vorig jaar 2017 meer dan 300 klachten daarover gekregen, zijn we aanbevelingen gaan versturen en we merken dat de meeste aanbevelingen niet gevolgd worden. Dus de leveranciers blijven op hun standpunt staan. Het standpunt van de Ombudsdienst Energie is van kijk, men kan geen afspraken maken die tegen de wet ingaan. Hè. En we zullen zien wat de rechter beslist, maar ik denk dat het een interessante testcase is met de vraag van kunnen afspraken tussen overheid en leveranciers ingaan tegen de wet?
Volgens de ombudsman zijn naar schatting zo'n 40.000 consumenten getroffen door de praktijk. In Brussel heeft het Veiligheidskorps het werk neergelegd. Het Veiligheidskorps brengt normaal gezien de gevangenen naar de rechtbank. Daardoor zullen er vandaag geen zittingen met gedetineerden kunnen plaatsvinden. En dat heeft grote gevolgen, zegt advocaat Dimitri de Becco.
Wel, zaken die opnieuw worden uitgesteld. Gedetineerden die in voorlopige hechtenis zijn, die nog niet zijn veroordeeld, wat misschien niet zullen zijn en nog altijd niet weten waar dat ze aan toe zijn. En ook slachtoffers, hè. Niet vergeten, hè. Er zijn ook slachtoffers die wachten op een rechtszaak en die ook niet krijgen. Dat wordt onhoudbaar. Ik denk dat wij een stap gaan ondernemen naar het kabinet van de minister toe, want dit is opnieuw een probleem van budgetten losmaken, van meer personeel. Dit moet goed komen of er gaan drama's van komen.
En ook de aparte toegang tot het Brusselse Justitiepaleis voor advocaten en personeel is afgesloten. Iedereen moet nu langs de Skanstraat, die bemand wordt door een private beveiligingsfirma. Een derde van de Belgische werknemers mag thuiswerken van zijn baas of bedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek van SD Works. België is binnen Europa behoorlijk toonaangevend en scoort even goed als pakweg Duitsland of het Verenigd Koninkrijk. Thuiswerk is vooral populair bij werknemers die lang moeten pendelen naar hun werk. Maar voor velen is thuiswerk praktisch onmogelijk. Vooral arbeiders moeten vaak op een bepaalde werkplek zijn. Jan Laurijsen van SD Works.
Het voordeel van thuiswerk is eigenlijk twee kanten. Het maakt mogelijk om het werk een stuk te flexibiliseren, enerzijds voor de werkgever. En anderzijds merken we dat inderdaad werknemers daar heel blij mee zijn, dat ze ook een stuk van hun werk flexibel kunnen opnemen door bijvoorbeeld te reduceren op mobiliteit, door een dag thuis te werken en work-life balance een stuk meer misschien in balans te kunnen houden. Dat is eigenlijk de win-win die er eigenlijk voor werkgever en werknemer zijn.
Het weer, het wordt opnieuw zonnig, in het westen soms meer wolken, maximaal rond 25 graden. Morgen even warm, vrijdag gaat het regenen en het wordt ook frisser, tot 18 graden nog. Ook in het weekend veel bewolking met regen of buien. Meer op vrtnieuws.be.
Benieuwd wat een Healthmate infrarood sauna voor jou kan doen?
Ontdek het op healthmate.be.
Radio 1.
Sophie Lemaire.
De wereld van Sophie.
Een heel goedemorgen. Blij dat je er bent. Dit is de wereld van Sophie.
Yeah. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you. Can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
Om hier te blijven op stilstaan. Janelle Monáe met Make Me Feel.
Radio 1.
De wereld van Sophie.
Vandaag hebben we het over exhibitionisme. Jezelf bloot tonen aan iemand die daar niet om gevraagd heeft. Al veel bijgeleerd vandaag over de klassieke potloodventer in parkjes langs kanaalwegen, snelwegparkings, dat soort dingen. Maar er is eigenlijk een nog iets modernere variant van exhibitionisme, zou je kunnen zeggen. En dat is de dickpic. Een heel goedemorgen, Charlotte Wollaert.
Goedemorgen.
Jij schrijft voor Charlie Magazine en jij hebt al wel eens een dickpic mogen ontvangen. Hè? Hoe ging dat?
Ja, ik was toen 17 jaar en ik kreeg een berichtje via Snapchat van een jongen die bij mij op school zat. Dat was niet ongewoon, die stuurde mij wel eens foto's van zo'n voetbaltraining of zo. Mm-hmm. Dus ik vond het niet vreemd om daar een foto van te krijgen. En ik opende die en dat bleek dan een foto van zijn penis te zijn.
Ah zo?
Ja, ja. En, dus ik heb dan nog heel naïef teruggestuurd. Oeps, ik denk dat die voor iemand anders bedoeld was. Omdat ik dacht, ja, hoe gênant voor hem. En dan kreeg ik een foto van diezelfde penis terug met daarbij tekst nee hoor.
Ah, oeh. Dus, ja, oké.
Ja, hij was voor mij bedoeld, ja.
Ja. Wat is het eerste gevoel dat je krijgt als je zo'n pillewuiter in je sms of Snapchat binnenkrijgt?
Ja, eerst vond ik het heel verwarrend. Ik dacht, oh my, zo gênant voor hem. En oei, hoe kan dat nu gebeuren? En toen ik dan besefte dat het geen vergissing was, vond ik het best wel vies. Gewoon echt...
vies?
Echt heel vies, ja.
Ja. Kan je ergens in die jongens en gedachten kruipen en verklaren waarom hij dat deed? Waren jullie op een flirterige basis met elkaar aan het omgaan in de periode voordien?
Nee, ik kende die eigenlijk niet zo goed. Dus dat was wel een beetje raar. Dus ik weet niet hoe waar het vandaan kwam. Misschien dacht hij, ik kan maar eens proberen, wie weet. Ik weet niet waar dat ineens vandaan kwam.
Nee. Heb je die gast nog gezien of gesproken nadien?
Ja, die zat bij mij op school toen. Dus dat was een beetje moeilijk om die niet te zien. Maar ja, die zat niet in mijn klas of zo, dus het is niet dat ik daar echt veel mee sprak.
Nee.
Ik heb die een beetje vermeden.
Ja, dat begrijp ik. Zijn er situaties waarin jij je zou kunnen inbeelden, Charlotte, dat je een naaktfoto van jezelf zou sturen naar een man die daar niet om gevraagd zou hebben, of een vrouw?
Nee, als hij daar niet om gevraagd heeft, zeker niet. Ik denk, ik kan me wel inbeelden dat mensen zo'n foto sturen als ze daar allebei zin in hebben. Maar om dat zo uit het niks te doen, nee, dat kan ik me echt niet inbeelden.
Ja, nee, ik vind dat ook heel moeilijk om te begrijpen. Maar ik ben natuurlijk ook een vrouw. Misschien ligt het daaraan, mochten er nu mannen zijn die begrijpen waarom je je penis ongevraagd per foto zou willen bezorgen aan iemand die van niks op de hoogte is, dan mag je dat altijd laten weten. De wereld van Sophie, het radio1.be of via sms 5680. Dankjewel, Charlotte.
Graag gedaan.
Dag.
Radio 1. Altijd benieuwd.
Say about me, they're saying she's no better than she needed to be. They don't know that he was kind and warm and tender. Soon there's gonna be another unwanted number. Unwanted number. How can I tell them? How can I express how it felt to step out?
Number is de nieuwe van Elvis Costello. Als jij zou willen reageren op de uitzending, dat kan je altijd doen. De wereld van Sophie, het radio1.be. Als je wil mailen, sms'en kan naar 5680. En je kan ook reageren via de Radio 1-app. De politie meldt een ongeval op de A12 van Antwerpen naar Brussel ter hoogte van Aartselaar. De weg is daar gedeeltelijk versperd. En er staat een file op de E40 naar de kust van Nevelen tot Aalter door werken.
Radio 1.
Satelliet Suzy, telkens als ik u zie, schijnt jouw licht over mijn planeet. Hoe hoger je staat, hoe mooier je heet. Oh Suzy, je draait wat rond me heen, zo hoog boven de wolken, eenzaam en alleen. Vangt daar vast veel zon, als ik dat toch eens kon.
satelliet Suzy. Wereld is in ruzie. Blijf voorlopig nog even weg. Je bent hier niet nodig. Kom als ik zeg, oh Suzy. Telkens als ik u zie, schijnt jouw licht over mijn planeet. Hoe hoger je staat, hoe mooier je heet, oh Suzy. Lanceer jezelf naar mij, zo dwars doorheen de lucht. Die gaat voor jou opzij, leven is een vlucht. Straling is berucht, satelliet Suzy. Maak me geen illusie. Snelheid ligt voor mij veel te hoog. Zoals je daar vliegt, verlies je mij uit het oog. Jij daar boven Afrika en ik hier in dit land. Ziet de halve wereld en ik zwaai eens met mijn hand. Ik zwaai je. Satelliet Suzy, telkens als ik u zie, schijnt jouw licht over mijn planeet. Hoe hoger je staat, hoe mooier je heet, oh Suzy. Wereld is in ruzie, blijf voorlopig nog even weg. Je bent hier niet nodig, kom.
Satelliet Suzy van Noordkaap. Meuris, de man achter Noordkaap, en ook de band Meuris, die doen ook mee met de Radio 1 Lage Landensessie op 22 september. Dus nu zaterdag is dat in de Roma in Antwerpen. Er zijn nog een paar tickets. Als je daarbij wil zijn, surf dan naar radio1.be voor meer informatie.
De wereld van Sophie.
We hebben het over exhibitionisme vandaag. En nu even specifiek over de moderne variant erop, de dickpics, waar we Charlotte daarnet over hoorden vertellen. Een heel goedemorgen, seksuologe en relatietherapeute Rika Ponnet.
Goedemorgen.
Ben ik een ouderwets type als ik dat raar vind dat sommige mensen hun piemel ongevraagd fotograferen en doorsturen?
Zeker niet. Ik denk dat het merendeel onder ons dat toch nog altijd als heel indringend ervaart om zoiets binnen te krijgen. Alles hangt natuurlijk samen met context. Mm-hmm. Als dat iets is wat je in je relatie al eens doet, dat soort foto's doorsturen. En we hebben daar vandaag allemaal de tools voor. Niks mis mee. Als je dat doet op momenten dat de andere kant het totaal niet verwacht, dan is dat eigenlijk een vorm van seksuele intimidatie. En dan is dat ook logisch dat je daarvan schrikt, denk ik. Ja. Ja.
Wat wil de doorsnee dickpicszender volgens jou bereiken?
Ik denk dat daar een aantal motieven aan de basis liggen. Men vindt het opwindend om dat te doen. Vooral omdat dat hoe langer hoe minder in het publieke domein kan, die seksuele intimidatie. Want beschouw het gerust als een onderdeel van openlijk seksueel dominant gedrag van mannen. Ja. Dus daar worden de regels al maar strikter. Denk maar aan het MeToo-verhaal. Wij merken dat bijvoorbeeld ook in een datingcontext. Als mensen via Messenger naar elkaar een aantal berichten sturen, ze weten met wie ze gaan afspreken. Als daar een enigszins seksueel getint berichtje komt, haken veel vrouwen vandaag al af. Mm-hmm. Of ze gaan daar heel gevoelig op reageren. En daar waar het dan mogelijk nog wel kan, en dat is dan die context, bijvoorbeeld op Tinder of een of andere dating-app, doet men dat dan. Het wint op. Men vindt het opwindend van dat gevoel van macht, van controle te hebben en van dat gewoon te kunnen doen. Ja. Ook de reactie die men daarop krijgt. Ik hoor dat vaak. Mensen zijn aan het chatten en ineens komt dat binnen en dan krijgen ze aan de andere kant daarop een nogal uitgesproken reactie. Ook dat ervaren ze als opwindend. Dus opwindend bij zichzelf. De reactie die erop komt, vinden ze opwindend. En het werkt ook bij een aantal vrouwen. Laat dat ook duidelijk zijn.
Ja, toch?
Ja, absoluut. Het feit dat het zo vaak gebeurt, er zijn ook vrouwen die het best opwindend vinden van het te krijgen. En nogal wat contacten online gaan ook echt enkel richting seksuele contacten, casual seks. Als men een seksdate wil regelen, dan is het idee vandaag soms al eens ook aan de vrouwenkant. Ik kan maar beter weten welk vlees ik in de kuip heb, hè, met wie ik afspreek.
En
dan toch liever met iemand waar ik het dan op voorhand al een beetje gezien heb, hoe het er allemaal uitziet. Dus het werkt ook wel anders doen mannen het ook niet aan het, de manier waarop het vandaag gebeurt. Ja.
In mijn hoofd dacht ik, ik had altijd zo het idee, die mannen begrijpen totaal niet hoe vrouwelijke seksualiteit werkt, in de zin dat een man best wel gemakkelijker opgewonden raakt van een blote vrouw dan een vrouw van het zien van een piemel.
Vind ik wat kort door de bocht om dat zo te stellen. Ja, dat is zeer individueel bepaald. Uiteraard zijn er man-vrouw verschillen, maar wat dat bijvoorbeeld betreft, is dat veel beperkter dan we lang gedacht hebben. Ik denk nogal wat mensen tot op vandaag denken dat voor vrouwen dan het romantische en de context heel belangrijk is en het gevoel mee moet zitten en dat mannen altijd en zomaar opgewonden worden van een vrouwenlichaam. Dat is helemaal niet zo. Er zijn best ook wel wat vrouwen voor wie dat zeer recht toe recht aan kan en die dat wel opwindend vinden. Dus ook vrouwen versturen zo'n foto's. Je vindt online al behoorlijk wat instructiefilmpjes om zoiets te doen. Hè?
Hoe maak je een goede
film van je onderkant of een goed beeld van je onderkant? En,
nog nooit gezien.
Maar, ja, dus even googlen. En
ook nog nooit gehoord van een vrouw die dat doet. Maar ja, goed.
Toch wel. Ja, er zijn absoluut wel.
Ik geloof het graag. Het gekke, wat ik er zo gek aan vind, is als je, hè, zoals Charlotte vertelt, je bent wat aan het praten met iemand over een voetbalmatch. En dan plots is daar die piemel. Als je zoiets op café zou doen, of in het jeugdhuis, dan zou het kot te klein zijn. Maar
onvoorstelbaar. Dat beseffen ook veel mensen in zo'n datingcontext niet. Het doet soms ook, het richt ook wel schade aan. Laat dat duidelijk zijn. Ik merk dat heel vaak, daar waar mensen waar het zeer onverwacht gebeurt. Men is inderdaad een heel normaal gesprek aan het voeren, of men is kennis aan het maken met iemand online. En er worden wat koetjes en kalfjes uitgewisseld als informatie. En ineens verschijnt dat, of ineens staat die man, hij toont zijn bloot gat. Dat doet ook wel wat met het vertrouwen dat je hebt in anderen. Dat is zo ontluisterend op dat moment, dat je dat effectief kan vergelijken met, ik zit op café, er komt een man naar mij toe, die babbelt een beetje nonchalant en dat loopt allemaal prima. En ineens laat hij zijn broek zakken en toont hij zijn piemel. Ja, dat, op dat moment is dat iets wat jou enorm doet. Dat kan ook niet meer, hè. Dat is strafbaar. Ja. Daar zou iedereen tegen optreden. Online gebeurt het wel. Daar zijn tot op vandaag nog altijd, er is op de een of andere manier geen regel voor, of regels voor.
Is dat omdat je dan het slachtoffer niet ziet, dat je het meer durft?
Uiteraard, omdat er geen sociale controle is. Je zit helemaal alleen achter jouw pc of achter je smartphone. Je ziet effectief niet wat het doet met de anderen. Het is een soort van spel. Hè. Zo ervaar je dat. Terwijl het toch wel een grotere impact heeft dan alleen maar dat spelelement, absoluut.
Ja, je zegt het kan schade aanrichten.
Ja, dat heeft dan te maken met, ik hoor van nogal wat vrouwen zo online, ach, de meeste mannen zitten daar toch alleen maar op voor de seks. Mm-hmm. En dat versterkt natuurlijk dat beeld. Degenen die dat zeggen, zijn ook wel vaak vrouwen die daar wat angstiger dan gemiddeld op reageren. Maar bij hen versterkt dat uiteraard nog het beeld van, als het erop aankomt, elke man is alleen daarmee bezig. Mm-hmm. Wat hen nog angstiger maakt, of hen nog meer terugtrekgedrag doet vertonen, of hen nog kritischer maakt naar wat er allemaal online gebeurt. En ook vaak een stuk hun basisvertrouwen in mannen toch wel aantast. Dat is hetgene wat ik wel vaststel in mijn praktijk.
Zou je durven een dickpic-zender een dickpic-zenden een vorm van exhibitionisme noemen?
Ja, het is en blijft uiteraard, het is exhibitionisme, niet een vorm. Het is gewoon exhibitionisme en het is er zit zeker een seksueel grensoverschrijdend aspect aan. Als je dat doet, zoals we het daar juist omschreven, op momenten dat er aan de andere kant of dat de context het helemaal niet vraagt. Als je dat echt op een manier doet, dat dat bij de andere heel hard of heel ingrijpend binnenkomt in de context van een vaste relatie of een contact dat je al hebt. Mm-hmm. Dat naar elkaar doorsturen, dat is iets helemaal anders. Hè. Nogmaals, context ook daar bepaalt of dat exhibitionisme is of gewoon seksueel gedrag dat perfect in een relatie kan, uiteraard. Ja.
Wat is een goede reactie als er een piemel op je staat te wachten online?
Niet reageren als je geen zin hebt om daar iets mee te doen, dan denk ik gewoon niet reageren. Dat is ook wat het merendeel doet. Eigenlijk door te reageren en door ook aan te tonen hoe het jou raakt, doe je juist wat de andere wil uitlokken. En dat kan je op dat moment heel erg raken, maar deel dat misschien met iemand anders. Maar door dan bijvoorbeeld boos te reageren of ontzet te reageren, doe je juist wat die andere wil uitlokken. En stimuleer je hem eigenlijk om het nog met andere vrouwen of bij andere vrouwen te doen. Dus ik denk, ja, je reactie inhouden of ze elders ventileren is de beste wijze, denk ik. En vind je het wel leuk? Ja, prima. Hè. Dan,
veel plezier ermee.
Veel plezier ermee, absoluut.
Heb jij er ooit al een gekregen?
Nee, en het is geen... Hoe zou ik het zeggen? Het is geen oproep.
Nee, oké. Laat dat duidelijk zijn. Wat ik wel heel graag nog altijd zou willen, want er is niemand die reageert via sms of mail dat hij het al eens gedaan zou hebben of zij het al eens gedaan zou hebben. Mocht je daarover willen reageren, het uitleggen, wat die gedachtegang is, dat mag nog altijd. Hè. De wereld van Sofie at radio1.be of via sms 5680. Dankjewel voor de uitleg, Rika Ponnet.
Graag gedaan.
Radio 1. Don't kiss and don't tear. You're gonna get yourself in trouble. Your true love will leave you. You're dead wrong, that's why she said so long. Could you find another girlfriend? And sing to the last line. Sort of been satisfied with that look in her eyes. Oh, don't you miss her voice. I miss her, ain't holding mine. So don't kiss and don't tell. You gonna get yourself in trouble.
Special sauce, kiss and tell. Nog steeds niemand die het wil vertellen dat hij of zij al eens een dickpic stuurt. Ik vind het zo fascinerend. Maar goed, geen enkel probleem. We gaan voort. Zo meteen heb ik iemand die een ontboezeming wil komen doen. Hebben ze mij verteld. Maar eerst luisteren we naar Yevgeny, ook te gast op de Lage Landen sessie in de Roma dit weekend in Antwerpen.
Niet zomaar een meisje, niet zomaar een dag. Sluit alle wegen af naar waar ik nooit meer terug wil gaan. En adem, adem, adem voor het eerst. In jaren, jaren, adem ik ook mee.
Yevgeny met Adem.
De wereld van Sophie.
Vandaag over exhibitionisme en dit uur ook over mannen die graag dickpics versturen vandaag. En ze zeggen mij Vincent Bilot, die wil daar graag iets over komen vertellen. Dus voilà, ik ben heel benieuwd, Vincent, naar je ontboezeming vandaag.
Wil jij nu weten of ik ooit al een dickpic heb ontvangen?
Of gestuurd?
Nee, hand op het hart, ik heb er nog nooit één verstuurd. Dat zou ook niet lukken, want mijn smartphone heeft geen panoramische lens. Ik heb wel al ooit eens onvrijwillig aan exhibitionisme gedaan.
Ah, zeg eens.
Ja, toen ik ging zwemmen, werd ik onderweg van het kleedhokje naar de douche met gewaar van nogal priemende, afkeurende blikken. En het heeft geduurd tot ik echt onder de douche stond eer ik door had dat ik geen zwembroek aan had. En ik daartussen in mijn blote pirlewieter stond te douchen.
Maar
ja.
Echt?
Ja, ik hoorde Rika Ponnet daarnet zeggen hoe de onverwachte blik van een blote flieter sommige mensen een trauma kan bezorgen. Dus ik wil me daar alsnog met terugwerkende kracht graag voor verontschuldigen. Bij alle mannen die ik toen een minderwaardigheidscomplex heb bezorgd.
Ik heb ook zoiets meegemaakt, sorry. Ik pik even in. Als ik zo, ken je dat van die one onesies. Als ik zo'n pak aan heb, soms vergeet ik. Dus ik ga dan naar het toilet op het werk. En dat is heel lastig om dat uit te doen. Dat neemt veel tijd in. Dus dan begin ik daar al aan, nog voor ik in het kotje zit. En het is vaak dat ik besef van, ik ben hier al half bloot en ik sta nog in de openbare ruimte.
En ben je daar ooit eens op betrapt?
Nee, nee, voorlopig is het... Het gebeurt dan, zie ik mezelf in de spiegel van het toilet, denk ik, ai, Lemaire. Zwat, daar gingen we het niet over hebben, denk ik.
Nee, inderdaad. Ik ben wel al eens geconfronteerd met een exhibitionist. Dat is wat ik jou wou komen vertellen, want er loopt er namelijk eentje rond in een nummer van Randy Newman.
Appel.
Randy Newman, ken je wel, Amerikaanse singer-songwriter, maar vooral een meesterverteller natuurlijk. Een man die altijd heel beeldrijke verhalen vertelt in zijn songs. En in 1974 bracht hij een nummer uit over een wel heel bijzondere exhibitionist. Beware of the Naked Man. Kijk uit voor de naakte man. Het is een nummer gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Aha. Een verhaal dat een bevriende advocaat hem ooit vertelde over een rechtszaak die hij ooit heeft moeten pleiten. Nu, wat is er gebeurd? Het gaat over een oud vrouwtje dat 's avonds over straat loopt in New Orleans. Het is laat, het is koud, er is weinig volk op straat. Ze voelt zich niet geweldig op haar gemak. En wat doet zo'n oud vrouwtje dan? Die klemt haar handtas stevig vast onder haar arm op haar hoede voor pickpockets en handtassendieven. En dan op een bepaald moment komt ze op de hoek van de straat, ze wacht om over te steken, nog steeds behoedzaam om zich heen kijkend, wanneer plots dit gebeurt. Robbed by a naked man. Komt dat voor? Plots komt er dus uit een steegje een naakte man aangelopen. Die naakte man graait de handtas uit haar armen en slaat daarmee op de vlucht.
Echt gebeurd?
Echt gebeurd. Je ziet dat arme moesje daar al staan natuurlijk, een beetje bedremmeld, bibberend op haar dunne, vrijle beentjes, vol ongeloof over wat daar net overkomen is.
Heel stereotypen hoor ik hierover, oude dames. Maar goed, ga vooral voort.
Ja, maar goed, je ziet ze daar staan, zich afvragend van, is dit wel echt gebeurd? Overvallen door een naaktloper die hier met mijn sacoche vandoor is. Maar goed, de politie komt ter plaatse, neemt haar verklaring af. De persoonsbeschrijving die ze hen geeft van de verdachte, die is enerzijds vaag, maar tegelijkertijd ook heel specifiek natuurlijk. Man zonder kleren. Daar kun je wel mee een klopjacht beginnen, denk ik, met zo'n beschrijving. Dus zo gezegd, zo gedaan. De politie kampt de omgeving uit, gaat door alle omliggende straten en warempel een paar straten verder treffen ze, verstopt achter een afvalcontainer, een naakte man aan. Een naakte man met de bewuste handtas in zijn handen. Ja, meer op heterdaad kun je niet betrapt worden, denk ik.
Daad,
inderdaad. Ja. Die naakte man nochtans, die ontkent in alle talen dat hij ook maar iets met die diefstal te maken heeft. Nee, nee, zegt hij, het is echt niet wat het lijkt. Ik zal je even uitleggen wat er gebeurd is. Allee, ja, dat moet nu wel lukken. Je gaat me echt niet geloven, maar zie je dat appartementsgebouw hier om de hoek? Wel, ik lag daarnet in mijn bed met mijn minnares, toen haar man toch wel onverwacht thuis kwam, zeker. Ja, er zat niets anders op dan te vluchten langs het balkon. Geen tijd om mijn kleren bij elkaar te zoeken. Dus ik ben in mijn blootrik naar beneden moeten klimmen. En ik heb mij dus verstopt achter deze container. En ineens, ja, je kunt het zo gek niet bedenken, ineens komt hier toch wel een andere naakte man aangelopen, zeker. Een andere naakte man die een handtas in mijn armen gooit en gewoon wegloopt.
Mm-hmm,
wat een toeval, zeg. Dat,
goed gevonden.
Dat geloof je niet, zegt die man. Goed geprobeerd, maar inderdaad, de rechter geloofde het verhaal inderdaad niet. Zijn alibi bleek niet helemaal te kloppen. De rechter achtte de naakte feiten bewezen en de politie had dus toch de juiste dader bij zijn pietje. Ja, die naaktloper / kleptomaan die is dus wel degelijk veroordeeld voor diefstal.
Top verhaal.
Ja, tof verhaal, vond ook Jan de Wilde, want die heeft dat later ook nog gecoverd, Naked Man. Beetje de Vlaamse Randy Newman eigenlijk.
Hè?
Jan de Wilde vertaalde het naar het Nederlands en ja, zoals dat wel eens gaat met vertalingen, zijn sommige nuances in zijn versie een beetje verloren gegaan. In zijn versie krijgt dat oude besje het nog net iets harder te verduren.
De oude dame houdt angstig haar tasje in haar hand. Zij weet nog van niets, maar zo dadelijk wordt ze door de naakte man aangerand.
Tja, het die tweede zin moest rijmen op hand natuurlijk. En plots wordt dat arme mens niet meer gewoon bestolen, maar regelrecht verkracht. Bij Jan de Wilde is de naakte man dus geen ordinaire pickpocket meer, maar zitten we dus gewoon ineens met een ernstig zedendelict met verregaande gerontofilie als verzwarende omstandigheid.
Vrijheid.
Dichterlijke vrijheid. Het rijmschema is soms dwingend. Maar één ding is duidelijk, naakte mannen zijn dus ook voor muzikanten een intrigerend en dankbaar curiosum. Hè.
Schitterend verhaal. Dankjewel, Vincent.
Radio 1.
En we luisteren er meteen eens naar. Hè. Dit is die Naked Man van die vrolijke Randy Newman.